Troost is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en die eeuwig leeft, die ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Here in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 108. Het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte hart, gij schelle luid, waarop dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Het eerste en het tweede vers van Psalm 108. gedeelte uit Gods woord, dat is in het opgetekend in Genesis 25. Genesis 25. We beginnen dan te lezen bij het 19e vers tot het einde.
Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel de Syriër, uit Padan Aram, de zuster van Laban de Syriër, zich zijn vrouw nam. En Isaac bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een haren kleed, daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's vezelen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewond. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebecca had Jacob lief. En Jacob had een kookstof gekookt. En Esau kwam uit het veld en was moedig. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moedig. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk. En hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte.
Voordat wij nu de Heere om zijn genade bidden, zingen wij het gebed uit Psalm 123, het eerste vers. Ik heb tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijn Heer om nodig te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. 123 vers 1, voordat wij bidden.
Thank you.
Wij bidden u. Lieve Heere, uw barmhartigheden verneder en verbreek ons hart als wij in het gebed tot u naderen. We zijn de grote God, maar ge zijt ook een dierbaar vader. Vanwege uw majesteit en uw ontzaglijke gerechtigheid kunnen en durven we onze ogen niet naar u opheffen. Want wie zijn wij van de moederschoot af zondaren? En we vermeerderen onze schuld dag voor dag. En gij zijt de Heilige. Gij woont tussen de Heeren die u hun hallel toebrengen. Storeloos en eindeloos. O, waar het niet dat ons de weg der verlossing bekend gemaakt had, we zouden zwijgen in het stof. Maar nu dat gij aan ons geopenbaard hebt het binnenste van uw hart, toen ge de zoon van uw liefde naar ons stond, die geboren werd als een kindertje, arm en teer, die opgroeide in het midden van ons, die ons aanwees en verkondigde de weg van beneden naar boven, omdat u ging de weg van boven naar beneden, omdat u God verliet om mens te worden. Mogen wij uit de stervelingen weer tot God komen. Heer Jezus, u hebt ook aan ons gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. In uw naam hebben we vrijmoedigheid om als arme zondaren onze smekingen aan uw voeten neer te leggen. En Heere, we hopen dat u ons horen zal, want u hebt het beloofd. We naderen als gemeente voor u, ouders en kind, zieken en gezond, mannen en vrouwen, mensen die hier met ons vergaderd zijn, die met ons meeluisteren door de kerkelijke post. Maar wij dragen ook aan u op allen die in hospitalen of ziekenhuizen, die thuis met ons hun stem naar u opheffen. En wij bidden van u, o Vader, om Christus wil, wees ons genadig. Open u vandaag uw dierbaar woord voor ons hart. Laat het voor ons zijn het staan, in wel toebereide aarde neerdalen, dat vruchten voortbrengt met eeuwigheidswaarde. 100 maar gelukkig ook 60. Ja, zelfs voor de allergrootste, desondanks, al was het dan maar 30 van, dan zouden we toch zalig zijn. Dan zouden we toch in gerechtigheid aan God, hier door het geloof, en straks aan het eind van onze baan, zonder zonde, in het nieuw Jeruzalem. Heren, hier op aarde hebben we er nog veel mee te tobben. We leiden hier op aarde zo menigmaal zo'n aard bestaan. En we klagen dan met de dichter: wat kleeft mijn ziel aan het stof. Maar nu heb u deze plaats beschikt, uw bedehuis, om ons weer nieuwe kost, nieuwe spijzen te geven op ons levenspad. Zodat we ons hoofd uit de gebreken mogen opheffen En we mogen weten dat hij een goed werk in ons begon, dit ook zal volleindigen, zodat u terugkomt. Heere, troost al uw kinderen vandaag. We hebben dat voedsel nodig. We hebben sterke vijanden. De duivel houdt niet op om ons aandeel aan u te betwisten, dag en nacht. De wereld probeert ons altijd aan zijn kant te krijgen. En we hebben zo'n ellendig hart, dat zo menigmaal aan al dat ontuig gehoor geeft. Maar o God, gij zijt veel sterker dan het geweld van al die golven. En op een woord van uw almacht, dan moet de woeste zee zelf stil blijven. Wil vandaag al uw kinderen, heren, de vertroostingen van uw geest niet onthouden. We zouden blij zijn met de kruimtjes, maar meestal deelt u hele stukken brood, genoeg voor een arme zondaar om zalig te worden. Want u zijt niet de God van kruimeltjes. U hebt overvloedige genade, die ge uitstort zelfs op een wederhorig kroost, opdat het altijd bij u zal worden. Heren, daar zijn hier ook mensen die zeggen, daar heb ik geen deel aan. Ik ben nog omgekeerd. Heren, laat dat vandaag zo op hun ziel wegen, dat ze die dag niet onbekeerd zouden verlaten. Maar dat ze in deze dag de keus zouden doen. Die onberouwelijke keus, die keus van het smalle pad. Om liever te sterven aan uw voeten, dan nog langer te leven in deze wereld, zonder God en zonder Christus. En uw armen zijn nog uitgebreid. Kom tot mij, alle gij, die vermoeid en die belast zijn, waar dan ook van. En dan zal ik u rust geven. Dat is nog altijd uw dierbare evangelie. Wil dan vandaag oude en jong, kinderen en ouders, mannen en vrouwen, tot u trekken, opdat uw huis vol wordt. Heren, wij vragen ook uw genade voor alle nooddruftigen die in ziel en lichaam bekommerd zijn. Zielsgestalten die geen mens meer kunnen oplossen. Problemen waar we niet meer overheen kunnen kijken. Heren, u is de weg. U is nog altijd die God, wiens naam is Raad. Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. U hebt voor alle problemen de rechte oplossing, dat we dan ook bij u zouden zoeken. Want ge beschaamt nimmer die het van u verwachten. Ook problemen, ziekte, die in het ziekenhuis zijn, heren, help ze, draag ze erdoor. En geef ze daar ook de ondersteuning van uw goddelijke genade. Ook de genezing van het lichaam, ook bij het klimmen der jaren, heren. Wees ze dan tot een toevlucht. Ik heb ook in het midden van de gemeente blijdschap gegeven in twee gezinnen die de beiden dochtertjes schonk. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwen eer voor zijn genade vergelden. Laat het zo leven in het hart van die ouders. En zegen dit kindje voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heren, wij vragen ook om uw genade voor die twee gezinnen. Waar die vale ruiter is binnengetreden, de dood. En waar gij een geliefde uit het midden van de familie weggerukt hebt. Al mochten ze dan oud worden, de dood doet zo'n pijn. Het is zo'n koning der verschrikken. Hij maakt zulke diepe wonden. Maar o heren, bij u is balsem. Leer dan de rouwdragende familie. Ook hiermee, bij uw schade. Wil al om de nood der christenheid gedachtig zijn. Uw kerk bouwen uit het stof. Ga toch met uw Sion altijd maar langs het randje af. In Afrika, maar ook in Vlaanderen. Maar toch, heren, nooit zult u laten varen. Het werk dat uw hand begon, laat dat voor ons als dienstknechten, ouderlingen, diakenen, predikanten, huisvaders en moeders, laat dat toch maar de kracht zijn in al onze strijd. De kerk kan nooit ondergaan. Wat een problemen en welke moeilijkheden er ook zijn. Want u zijt onze koning. U hebt de dood overwonnen. U draagt de sleutels van dood en hel. O gelukkig, Heer Jezus, zijn ze in uw handen. En daar zijn ze veilig. De macht van de boze wederstaat u. En uw kinderen brengt u veilig thuis. Mogen we daar vanmorgen ook troost uit krijgen. Wil het van uw afgekeerde hart tot u bekeren. En wil het schreien op u vestigen. Dan gaan we blij de kerk uit. En zullen zingen. Deze God, dat is onze God. Eeuwiglijk en altijd en dat alleen. Ter wille van hem die ons lief gehad heeft. Tot in de dood. Om Jezus wel. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 89, het 7e, 8e en 13e vers. Geliefde, het woord van God, dat we u vanmorgen willen prediken, dat staat in Genesis 25, het 27e vers. Genesis 25, vers 27. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. Ik kan begrijpen dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, maakt dat veel uit? Wat betekent dat nou? Als deze jongeren groot werden, ze werden dus allebei groot, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman. Is dat nou verkeerd? Is er iets verkeerds mee? Zo op het eerste gezicht niet natuurlijk, waarom niet? Waarom zou je niet een jager van beroep mogen worden? Een veldman. En vervolgens, maar, dat duidt dus op een tegenstelling, maar Jacob werd een oprecht man. Kun je dan als jager, als veldman, als Esau geen oprecht man zijn? Zou je willekeurig kunnen vragen. Jacob werd een oprecht man. De tegenstelling van oprecht is toch niet een jager, een veldman. Dat is toch een onoprechte man. Wonende in tenten, ook al zo'n bijzondere aanwijzing. Ben je dan oprecht omdat je in tenten woont? En ben je dan een echte Esau omdat je niet in tenten woont? Daar kan het verschil natuurlijk niet gezocht worden, dat begrijpt u allemaal wel. Hier in de tekst wordt in beginsel aangeduid het grote verschil tussen deze twee kinderen des verbonds. Dat is natuurlijk een akelige uitdrukking. Vooral in de decennia die achter ons liggen, is er nog wat over gevochten. Kinderen des verbonds. Wie zijn nou eigenlijk kinderen des verbonds? We zijn ons ongelukkig geschrokken door de richting waarin bepaalde kerken gingen. Ik zal nog maar geen namen noemen. Waarin bepaalde kerken gingen, die allemaal kinderen des verbonds waren. We maken dat in Zuid-Afrika ook volop mee. Dat zijn ook kerken. Geen enkel probleem. Hoe dat ze ook leven, ze zijn allemaal kinderen van het verbond. Er gaat nooit iemand verloren. Nooit. Elk mens die daar sterft, gaat geheid naar de hemel. Twijfelen ze niet eens aan. Als je maar zou praten in de richting van ja, was hij toch wel een kind van God? Natuurlijk, hij was toch een kind van het verbond. Hij heeft altijd geloofd wat er in de Bijbel stond. En hij ging ook zo af en toe naar de kerk. Natuurlijk kan er niks fout wezen met je. Bij ons dat staat weer anders. Daar was dat kind des verbonds zoveel als een vloekwoord. Zo, nee, dat moet je toch echt niet gebruiken. Want daarmee misleid je de mensen maar. En je maakt ze maar iets wijs. Je doet ze ook maar geloven, net als in die andere kerken, dat het wel met hun staat. En zo zijn we eigenlijk die ene sloot die aan die kant van de weg is ontkomen. En we zijn menigmaal, ik zeg niet altijd, we zijn menigmaal in die andere sloot terechtgekomen, aan die andere kant van de weg. Zodat het verbond in de praktijk van ons leven geen betekenis meer heeft. Zodat we het niet meer met ons hart durven zeggen, Heere, om uw verbond wil, om het teken dat u op mijn hoofd gedrukt hebt, om dat eenzijdige spreken van u, ook in mijn dood, als ik van mijn kant u niet meer kan aanbieden, dan zonde en verlorenheid. Houd mij, Heere, om uw verbond wil. Dat zijn we meestal ook verloren. Praat maar met jong en oud. En vraag maar ook aan die eerlijke mensen die zeggen, dominee, je moet van mij niks denken hoor. Ik ben nog maar een heel gewoon mens. U weet, vroeger zei ik altijd, mensen zeggen dat nou nooit meer. Als je nog onbekeerd en onwedergeboren bent, dan ben je geen gewoon mens. Dan ben je buitengewoon mens. Een gewoon mens, dat was Adam en Eva voordat ze gezondigd hadden. En gewone mensen, dat zullen we straks zijn als in de hemel zijn. Dan zijn wij weer gewone mensen. Maar zolang als u nog vervreemd van God voortleeft, dan bent u een buitengewoon ongelukkig ongewoon mens. Dan beantwoordt u helemaal niet aan het doel waartoe God u op de aarde stelde. En u heeft God ook aan ons het verbond gegeven. Ik heb de twee kanten waarin u scheef kunt gaan zo al even aangestipt. Als u alleen op de belofte van het verbond let, zonder dat u op de geboden van het verbond let, dan komt u daar terecht waar ik straks al iets van zei. Wij kinderen van het verbond. Met ons kan er niks misgaan. Maar wanneer u de belofte van het verbond niet overdenkt. En alleen op de geboden van het verbond let. Dan zeg je, voor mij zal het toch wel niet zijn. Want wie ben ik dat ik een kind van God zou kunnen zijn of worden. Zo en als ik ben, ach nee. Moet me niks in mijn handen zien te stoppen. Ik weet zelf goed wie dat ik ben. Een verloren, ellendige zondaar. Ik hou meer van de wereld dan van de Heer. Ik hou meer van mezelf dan van Gods kinderen. En ik ga naar de kerk, want je kan nooit weten wat er in de kerk met je gebeuren kan. Maar hoop heb ik er eigenlijk niet op. Maar ja, als je het niet doet, ja, wat gaat er dan met je gebeuren? En daarom ga ik ook maar op een plaatsje zitten. Misschien gebeurt er iets. Je kan nooit weten, zo in de loterij. Je kan soms eens een lot hebben waarop een prijs valt. Ja, dat is goddeloos hoor. Dat is goddeloos, dat is vreselijk goddeloos. Als je zo denkt, en zo denken we nog alles hè. Nee, dat verbond van God is een niet te beredeneren grootheid. Hoe meer je erover denkt, hoe meer dat het je tot verwondering brengt. En als je echt op een bijbelse manier over het verbond leert denken, dan zei je, Heere, dat is alles. Dat is nou alles. Als dat er niet was, dan werd ik nooit zalig. Maar, andere kant, omdat dat verbond er is, daarom nader ik tot u. Al ben ik dan de slechtste hond die hier op aarde ligt. Want krachtens dat verbond roept u de grootste. En dat is niet een stukje theorie hoor. Dat kan ik uit de Bijbel bewijzen. Dat hij de grootste der zondaren heeft Paulus er niet uitgeroepen. Hij had met zijn eigen handen het volk van God doodgemaakt. Hij had ze geslagen en gebeuld en gebeukt. Hij had de naam van Jezus gevloekt en vervloekt. De grootste van de zondaren. Maar hij werd gered. Krachtens dat goddelijk verbond. Wel nu. Hoe staan wij nu tegenover dat goddelijk verbond? Hier in de Bijbel lezen we er iets van in de geschiedenis van Esau en Jacob. Ik zeg expres niet Jacob en Esau. Ik zeg Esau en Jacob. Want de eerste had de meeste rechten. De eerste had de grote zegen. Ja, dan zit je weer op iets wat je niet klein kan krijgen. Hoe kan dat nou? Je kan toch niet echt de gezegende zijn. En dan toch afvallen. Er is toch geen afval van de heilige. Ach, dan moet je zeggen dat Esau niet de zegen gehad heeft. Maar dat houdt wel de conclusie in. Dan heeft hij de zegen ook niet kunnen weggeven. Niet kunnen verachten. Dus dan was hij ook niet een onheilige, dan heeft Paulus gelogen. Als hij zegt, Esau was een onheilige. Want je kan toch niet iets weggeven wat je niet in werkelijkheid hebt. Dus dan moeten we toch wel vaststellen tot de conclusie komen. Esau had de eerstgeboorte zegen. En daar was toen aan verbonden bezit van het land. Maar dat was het belangrijkste niet. Daar was ook aan verbonden de lijn waaruit de Messias geboren zou worden. De grote zegen. Ja, zeg je, maar daar hadden die mensen van die tijd eigenlijk nog geen oog voor. Pas op. Weet u niet dat er van Abraham geschreven staat dat Abraham begeerde om zijn dag te zien. Dat is de dag van de Heer Jezus Christus. En hij heeft hem gezien. Daar op de Moria. In het offer. Wat God gaf. In de plaats van zijn kind. En hij is verblijd geweest. Nou en of Abraham wist van Jezus Christus. De zaligmaker. De verlosser. En hij kon alleen maar gelukkig zijn door hetzelfde geloof. Waar wij ook alleen maar gelukkig door kunnen zijn. Hij keek van deze kant tegen het kruis. En wij mogen er van die kant tegen kijken. Maar we kijken naar dezelfde Messias. We kijken naar dezelfde verlosser. We kijken beide naar de beloofde. Daar heeft Abraham naar uitgezien. En hij heeft geloofd dat God hem één dag sturen zal. En in dat geloof heeft hij geleefd. En is hij gestorven. En daar was hij hartelijk mee verblijd. In dat geloof kon hij zo lang en moeilijk levenspad door de vreemde gaan. En in dat geloof kon hij zalig sterven. Geloof in Jezus Christus. Daar heeft ook Isaac iets van verstaan. Al weten we niet zo heel veel van het leven van Isaac. Hij was de vrome zoon van de godvrezende Abraham. En van de godvrezende moeder Sara. En heeft dat geloof. Die belofte, dat verbond, als een huisgezin bekendgemaakt. Esau en Jacob, die geboren werden als een tweeling, hebben geweten van dat verbond. Wat God sloot met Abraham zijn vriend. En met zijn zaad na hem tot in de duizendste geslacht. Ze hebben er beide van geweten, hoe armzalig het daar in die tent van Isaac en Rebecca ook was. En wat een puinhoop het ook geworden is, een puinhoop. Ze hebben beide van dat verbond geweten. En ze hebben beide dat verbond overgedragen. Ze hebben daarvan gesproken tot hun kinderen. Dat blijkt duidelijk uit de rest van de geschiedenis. Die zegen die God daarin beloofd had. Beide hebben er iets van verstaan. Maar in de praktijk van het leven van deze twee kinderen, als ze groot geworden waren, ja, daar weet u ook iets van, ouders, met uw kinderen 2 of 5, of zoals bij ons thuis 11, daar weet u ook iets van, hoe dat vader en moeder u allemaal, alle 10 of alle 3 of alle 7, bij het woord van God grootbracht. Hoe dat moeder u leerde bidden. Allemaal hetzelfde gebed. En u allemaal even lief had. U allemaal wees. Kind. Denk toch niet alleen aan de dingen van deze tijd. Kind. Zoek toch de Heere terwijl u te vinden is. Kind. Steel toch niet. Lief toch niet. Vloek toch niet. Doe toch geen slechte dingen. Kind, ga toch mee naar de kerk. Daar bekeert God zijn volk. U weet dat toch allemaal? Wij zijn toch allemaal zo opgevoed? Althans, verreweg de meeste van ons. Maar ja, dan gebeurt het ook maar. Zoals daar in dat gezin. Daar kwam disharmonie. Ik weet ook niet precies wat de oorzaak was. Esau en Jacob. Ze hebben zelf ook slechte, verkeerde dingen gedaan. Natuurlijk, dat geloof ik direct. En hun ouders waren ook niet van schuld vrij te pleiten. Isaac werd meer en meer een man. Een echte lekkerbek. Die graag had dat zijn oudste, robuuste zoon het veld inging. En een lekker jachtbraad voor hem thuis bracht. Dat was naar zijn dekking. En daarom hield hij van dat kind. In bijzonder. En we kunnen het verstaan. Rebecca, ze was altijd in het gezelschap van Jacob. Hij was een man die in tenten woonde. Dicht bij moeders huis, daar was de veekraal. Daar dronk hij zijn drank en daar at hij zijn kost. Daar leefde hij samen met moeder. Zij had weer een voorliefde voor Jacob. Helemaal verkeerd, zult u zeggen, ja. Dit was het ook. Ze hebben de bittere gevolgen daarvan lang beweend. Ook de zonde was in dat gezin binnengeslopen. In dat deel van Gods kerk. Ach ja. Ach ja, moeten we het allemaal niet zeggen. Aan het eind van de baan. Wat is er van terechtgekomen? We zijn zo vol moed begonnen. Ook onze ouders toen ze trouwden. Met zoveel goede voornemens. We hadden soms zoveel raad voor die andere ouders die al grote kinderen hadden. Dus je moet je niet toelaten, joh. Laat je dat toe. Dat is helemaal verkeerd. Maar toen werden onze kinderen groot. En toen vielen we onder diezelfde bijl. Toen moesten we ook zeggen, ja, ik moest het eigenlijk niet doen. Maar ja, je weet hoe het gaat in deze wereld, hè. Weten we daar niet allemaal iets van? Ach, als we wat meer met de Bijbel te raadplegen gingen, dan zouden we niet zo gauw moedeloos zijn. Niet om onze zonde goed te praten, maar dan zouden we toch in het midden van de ellende waar we zo dikwijls in terechtkomen van onze eigen zonde, toch zeggen, maar ik zal door vijand zwaard niet sterven. Want ik roep God aan in mijn nood, die deze twee mensen geholpen heeft, en die ook op mijn nood geschreven. Grote wonderen zouden onze ouders. Lees trouw de Bijbel. Daar zult u het zien dat ook daar die mensen, deze mensen die gelovigen gesukkeld hebben. Dat ze ook door allerlei ellende heen gegaan zijn. Allerlei teleurstellingen waar ze meestal van moesten zeggen. Heb ik daar zelf geen schuld aan? Ligt de wortel van die godsverlating al niet bij mij? Ben ik niet veel te wereld geweest? Heb ik niet te veel toegelaten? Of omgekeerd? Heb ik niet veel te min gesproken? Ja, dat laatste vooral. Heb ik niet veel te min gesproken van de liefde van Jezus Christus tot kindertjes? Want het eerste, dat lukt meestal nog wel, hè? Zo van, denk erom, joh, hè? Want dat lukt ons nog wel, dat. Onze geaardheid is meestal dat ons dat nog wel afgaat. Straf uitdelen, doem en vloek en oordeel. Daar hebben we eigenlijk ook geen genade voor nodig. Maar dat andere wat ik zo noemde. Van ach kind, zou je dat nou wel doen? Denk je nou dat de Heer dat goed zal vinden? Geloof je nou niet dat de Heer daar ook bedroefd over is? Ja, die raakt over het algemeen 1000 keer meer hoor. Dat doet heel wat meer zeer in het hart van een kind. Van een Jacob en van een Esau. Natuurlijk, ze kunnen daar overheen gaan, maar ze hebben dan toch die perkel en die nagel die diep ingeslagen is van de meeste der verzamelingen die gegeven zijn van die enige herder, goed gevoeld. En ze voelen hem soms tot aan hun dood toe, ook al leven ze er overheen. En kijk nou hoe het gegaan is. Nee, nou moet u niet met het praatje komen, ja maar, Paulus zegt toch in het Nieuwe Testament, Jacob liefgehad. En Esau gehaat, ja dat zegt Paulus, die leefde zoveel eeuwen later. Maar zo is het niet begonnen. Als de Heere onderscheid maakt bij moeder Rebecca, als ze naar de Heere gaat om te vragen wat er toch met haar aan de hand is, omdat ze verwacht van een tweeling, dan zegt de Heere niet, jij krijgt twee kinderen. En de ene gaat verloren, en de andere zal ik redden. Oh, als dat waar was, dan zou er geen godvrezende vader en moeder meer ooit een kind willen hebben. Als we dat zouden weten bij de opvoeding van onze kleintjes. Die gaat verloren en die wordt behouden. Dan zou het leven te zwaar zijn. Nee, dan zou ik zeggen liever nooit tot in eeuwigheid geen kind. Maar dat heeft de Heer niet gezegd. Dat concludeert later Paulus. En daarin ziet hij de vrijheid van de weg van God met Jacob en Esau. Maar dat verloren zijn en dat verkoren zijn. Dat is geen merk wat de Heer ze bij de geboorte of voor de geboorte opdrukt. Hij zegt de meerdere zal de mindere dienen. Met andere woorden, Rebecca, het zal anders gaan in het leven als dat jij denkt. Maar dat hield niet in Jacob uitverkoren en Esau verworpen. Zo moet u niet denken. Zo is onze God niet. Dat zou een ruwe tiran zijn die elke levensvreugde uit het hart van een gelovige ouder wegnam. Denk eens in dat je moest geloven dat kind, dat tweede of derde of vierde of tiende kind, dat is een kind wat bestemd is om verloren te gaan. Je zou dag en nacht niet meer kunnen leven. Nee, gelukkig verbergt de Heer dat voor zijn ouders. En hij wijst ze daar ook niet op om dat te weten te komen. Hij wijst ze daarop dat we onze kinderen zullen opvoeden, zowel Jacob als Esau, in de vreze des Heeren. En hij dient ze aan beide teken van het verbond toe. En hij strekt zijn handen beide genadig over die kinderen uit, zowel als over Esau als over Jacob. Want je gaat niet zomaar naar de hemel, maar je gaat ook niet zomaar naar de hel. Daar gaat een weg aan vooraf. En die weg, dat is onze verantwoordelijkheid. Die weg, die wordt in ons leven gekozen. Wij zijn verantwoordelijk voor onze handeling. Dat Esau verloren gegaan is, was zijn eigen schuld. Want hij had de eerstgeboorte zegen. Hij had, en dan kunt u daar tot in eeuwigheid over blijven praten, hoe dat dan mogelijk is. Staan de Bijbel en daarom geloof ik het. En u moet het ook geloven, staan in Gods woord. Het onwrikbare woord van God, dat hij de eerstgeboorte zegen had. En dat hij die zegen verkwanseld heeft. Dat het een onheilige was en dat hij geen prijs stelde op die zegen. Dat staat in de Bijbel. En houd dan op met je praatjes. En verdenk niet langer de trouw van God en van zijn verbond. Want het is waarachtig. Toen ze groter werden kwam het onderscheid openbaar. Wanneer het gebeurd is, ik weet het niet. Staat nergens in de Bijbel de bekering in engere zin van Jacob. Er zijn nog niet heel veel kinderen die kunnen zeggen, of heel veel mensen, kinderen van God, die kunnen zeggen, ik was 18 of 8 of 28 en die dag en die maand. Sommigen zijn er. Sommigen die kunnen zeggen, ja, het was ongeveer in die tijd van mijn leven. Ik weet ook niet precies, ik heb het niet opgeschreven. Toen ik anders ging denken, anders ging leven. Sommigen weten ook dat zelfs niet. Ik heb vrome meegemaakt. Die zei, dominee, dat is voor mij altijd zo'n punt. Ik weet niet wanneer het in mijn leven begonnen is. Ik heb eigenlijk als kind al diepe indrukken gehad van dood en eeuwigheid. Ik ken als kind, als kleinkind al plaatsen waar ik God zocht met tranen. En ja, zo is dat eigenlijk in mijn leven verder gegaan, maar ik heb geen moment meegemaakt dat zei, ja daar, dat kan ik niet zo zeggen. Maar ik kan wel zeggen, God heb ik lief. Want die vertrouwen hier, die hoort ook mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Nou, dan is het ook goed hoor. Er zijn grote lichten in Gods kerk geweest. Ik denk aan een man als Comrie, die zegt bijvoorbeeld, ik weet ook niet wanneer God in mijn leven begonnen is. Maar zegt hij, als je nou de zon ziet staan midden op de dag, dan zeg je toch niet, nee, die zon staat er niet, want ik heb hem niet op zien gaan. Dat is toch de waarheid. Als de liefde van God er niet waard is, en als er een droefheid is over het kwade van uw leven, gevlucht met uw noden tot God, dan bent u een kind van God. Dat zeg niet ik alleen, dat zeg ik omdat de Bijbel het zegt. Die zo de Heer lief hebben, die hem verwachten, die op hem hopen, die in hem geloven. Al is het maar met het uiterste, de zoon van zijn kleed aanraken, zo van verre staan. Dan bent u toch een kind van God. Dan heeft de Heer toch zijn geest in uw hart uitgestuurd. Die u bewerkt, bearbeidt. En de kenmerken daarvan, de vruchten daarvan zijn u niet vreemd. Want je kunt alles missen, maar je kunt de genade van de Heer niet missen. Dat durf je echt tegen de Heer wel te zeggen. U durft gerust te zeggen, Heer, al moet ik als de armste van de armen door het leven. Maar u kan het niet missen. Dat is een teken van een onberouwelijke keus. Wanneer dat in het leven van Jacob geboren is, de schrift zwijgt daarvan. Maar het is wel openbaar gekomen. Esau de eerste, de robuuste, de sterke, de jachtig. Hij heeft het in zijn leven geopenbaard. Waar zijn lust en zijn liefde heen ging. Hij heeft zijn troost gezocht. En zijn leven gezocht. in de tent van de dochters van Het. En daar heeft hij zijn pleziertjes gevonden met Judith en Basmat. En de andere twee vrouwen, Ada en Oholibama. Vier meisjes. Geweldig, man. Moet je eens indenken. Leven zoals je wil. Al je hartstochten kunnen uitleven. De gevierde jongen, de sterke lenige panter, de sterke buffel. In het huis van de kinderen van Het. Feestvieren, jagen, sterke verhalen vertellen. Glaasje drinken, vrolijk zijn. Een meisjesuitgang. Ja, wie zal dat dan niet begeren? Is dat niet dat lekkere leven? Ja, zo heeft Esau ook gedacht. En zo heeft hij geleefd. Ik ga natuurlijk die hele geschiedenis niet stuk voor stuk vertellen. Ik neem zo hier en daar maar een greep waaruit u kan zien. Ja, als hij één dag thuis komt, moe van het jagen van de jacht. Hij is dorstig en hongerig. En Jacob is bezig om zijn potje te koken. Dan zegt hij, geef het voor mij. Slorp van dat rode daar. En hij eet en hij drinkt en hij gaat heen. Bidden is dan niet nodig natuurlijk. Natuurlijk niet. Niet bidden nog voor zijn eten tegenwoordig. Zeker niet als je op een fabriek werkt. Zeker niet als je in kantoor zit. Die anderen doen het toch ook niet? Talen het gouden op te zeggen. Kijk, zie joh. Die gelooft dat er nog een God is die hem helpt. Nee, bidden dat is ook niet nodig hoor. Brood smaakt toch wel zonder dat je bidt. Ja, zo deed Esau ook. Hij at en hij slurpte. Wat is er anders te doen dan eten en drinken en met meisjes uit te gaan? Dat is toch het echte leven? Ja, dat zei Esau ook. Dat ze, maar dan moet u niet tegen God zeggen. Nou ja, Esau kon toch niet anders. Want hij was toch er niet uitgekozen. Hij was toch een verworpene. Nee, daar moet u me op aan. Dan zegt God, Esau, wat heb je gedaan? Esau, heb ik jou naar de hel gestuurd? Esau, ben ik de schuld dat je vier meisjes tegelijk uitnam? Esau, ben ik het die jou geleerd heeft om te eten en te drinken, te zwelgen en te brassen, te dansen en te zingen in de tenten van de kinderen van Het? Of Esau, heb ik jouw moeder gebruikt en jouw vader om je maar naar mijn huis te nemen? Esau, wie heeft jou geleerd om psalmen te zien? Esau, wie heeft jou geleerd, Heere, zegen deze spijzen om Jezus wil, amen. Wie heeft dat geleerd? Dat kan de Heere toch aan Esau vragen. En Esau, draag jij niet het merkteken van mijn verbond in jouw vlees? Esau, heb ik ooit gezegd dat jij niet in de hemel mocht komen? Esau, kan je één moment in jouw leven noemen dat ik gezegd heb, jij bent een verworpene. Je hoeft niet meer te bidden, je hoeft niet meer te vragen, je hoeft niet meer kerk toe te gaan. Want jij bent een verworpene. Heb ik dat ooit tegen jou gezegd, Jan of Filip? Of Wilhelmina, of hoe God je ook een naam gegeven heeft, Esau in dit geval, heb ik dat ooit tegen jou gezegd? En als Esau ooit ene dag in zijn leven eerlijk voor God zou moeten zijn, en hij moet het, dan zou hij zeggen, nee Heer, dat is waar. U hebt me van mijn jeugd af in de weg des levens onderricht. U was goed voor mij, Heer. Al heb ik het nooit beantwoord. Maar dat is waar. Als Esau tot bekering gekomen was zoals Jacob, dan had hij dat bekend. Dan had hij gezegd, Heer, het ligt niet aan u hoor. Het ligt eerlijk niet aan u als ik verloren moet gaan. Dat is mijn eigen schuld. Ik heb de weg des doods gekozen. En ik heb de weg des levens, des vredes moet willen verlaten. Ter wille van mijn wildbraad en ter wille van de lieve meisjes en ter wille van mijn geld en goed en mijn lekker leventje. Heb ik de weg van u afgekozen. Ik heb uw verbond verbroken, Heer. U hebt het niet gedaan. U hebt met mij dat verbond gemaakt. U wou met mij de goede kant heen. Maar ik heb me losgerukt. Losgerukt van mijn vader en van mijn moeder. Losgerukt van mijn vrome broer of zus. Losgerukt uit het huis waar ik de eerste beginselen van de christelijke godsdienst ingedronken heb. Ik heb me losgerukt uit de gemeente des Heren. Ja, natuurlijk hebben we dan wel allerlei smoesjes. Natuurlijk hebben we wel dan allerlei verschoningen van die mensen, die akelige mensen, die akelige diensten, alles zo zwaar. En die dominee doet het niet goed. Ouderlingen hebben tegenwoordig ook niet meer die bekeerd zijn. Ja, dat is allemaal wel een voorwaarde waaronder u uw zonde bedekt. Maar ik geef u de zekerheid. Als u hongert en dorst naar de gerechtigheid, dan zal mijn God zorgen dat er spijze is in zijn huis. Dat verzeker ik u voor 100%. Vanwege de trouw van God. Hij zal nooit laten varen. Ook in Vlaardingen niet. De werken van zijn handen. Moet niet te hard lopen hoor. Hiernaast in die kerk. Met die goede dominee. Met al die goede mensen. Daar is het ook wat. En aan die kant. Daar is het ook wat. En zolang als we hier op aarde zijn. Is het in ons gezin en in Gods kerk. Strijd. Tussen het licht en de duisternis. Tussen het leven van de Jacobs en het leven van de Esaus. En dat moet ik zeggen, de Esaus zijn dikwijls zo sterk. Ze lijken dikwijls veel meer te betekenen als de Jacobs, dat is waar. En daarom sidderen we zo menigmaal als we de geschiedenis van Gods kerk op de aarde zien. Misschien denkt u ook wel eens zo, dat u zegt, ach. Wat moet er van de kerk van Christus terechtkomen? Ach, praat zo niet. Christus is voor zijn gemeente gestorven en de poorten der hel zullen hem niet overweldigen. Doet gij maar uw plicht. Blijf gij maar trouw als een kan. Al mag je dan één in Vlaardingen. Want in de dagen van de grote nood waarin Israël verkeerde, was er ook maar één Elia. Maar om zijnentwil bekeerde de Heere Israël. U weet wel daar, op die top van die berg. En daar leerde het volk weer roepen. De Heere is God. De Heere is God. En daar gaat het toch maar om. Nou kijk nog even verder. Daar die Esau. Hij leefde voor het hier. En voor het nu. Als daar die schotel lentemoes klaargemaakt is. En hij is klaargeslurpt en gegeten en gedronken. Dan gaat hij heen. Natuurlijk, hij hoeft niet te danken. Want hij heeft het toch zelf gekocht. Voor zijn eerstgeboorterecht nog wel. Ja, want dat eerstgeboorterecht. Dat hij voor hemel en aarde niet had mogen verkopen. Dat had geen waarde bij hem. Hij was een man van deze kant het graf. Hij zei, wat baat het mij? Wat baat mij dat eerstgeboorterecht? Ik ga toch sterven. Hij dacht ook aan sterven hoor. Maar hij zei, laten we het er dan hier nog van in. Maar hij rekende niet, waar zal ik achter de dood zijn? Maar er zijn mensen die dood is in zicht hoor. 70 of zo, sterk zijn 80 jaren. Laten we dan nou nog genieten. Want straks als we oud zijn, dan kunnen we het er niet meer van nemen. Dat was Esau. Ja, de ouders hadden daar ook schuld in. En Jacob dan? Jacob was net zo slecht als Esau. Je leest zonde van Jacob, die zou Esau beslist niet gedaan hebben. Ik denk dat Esau nooit zijn blinde vader bedrogen zou hebben. Hij zou gezegd, dacht je dat ik dat doe? Ik heb een goede vader. Dacht je dat ik hem zou bedriegen, die oude blinde man, dat nooit? Nee, dat deed Jacob wel. Esau, ik denk dat hij veel rondborstiger was en voor de wereld veel eerlijker. Was Jacobs naam niet hielhouder, toch iets van achterbaks, stiekem? Nee, dat kun je van Esau niet zeggen. Het was een zondaar, maar je wist wat je aan hem had. Hij was in ieder geval niet zo'n stiekemer. Die Jacob, die vrome Jacob, die met zijn moeder aanpapt, die nooit mee kan krijgen naar het jachtveld. die geen zin heeft in de meisjes van het, die nooit is mee gaat dansen, hij heeft het achter zijn elleboog. Nou goed, goed, dat mag u van Jacob zeggen, want ik geloof het ten dele ook. Maar, al was hij dan net zo slecht als Ezau, er was in het leven van Jacob toch iets anders. Al heeft hij ook vier vrouwen genomen, net als Ezau. Al waren het dan vrouwen uit de kerk. Hij heeft er ook niet veel vreugde aan beleefd. Het was in zijn huis ook altijd oorlog. Vier vrouwen, hoe kan dat nou goed gaan? De Bijbel zwijgt dat niet. Een ellendig leven. Schuwelijk. Vervelend, misselijk. Je moet het niet samen met je kinderen lezen. Hoe dat de ene vrouw komt en zegt, als je mij de liefdesappels geeft, dan mag jij vannacht bij hem slapen. Het is te vies en te smerig om over te praten. Je zou zeggen, dat moet toch eigenlijk niet in de Bijbel staan. Maar in de Bijbel is er maar één groot, dat Jezus Christus onze verlosser. En alle anderen zijn zondaar. U ook en ik ook. En dat is misschien toch gelukkig, als er hier ook zo'n zondaar zit. Misschien een heel stel van die zondaar. Die zeggen, man, je moest eens weten, ik zit nou heel vroomtjes in de kerk, maar je moest weten wat er van de week afgespeeld is. Je moest eens weten wat er in mijn huis is. Je moest eens weten mijn verhouding met mijn kinderen, met mijn vrouw, met mijn ouders, ga maar op, met mijn werkgever. Je moest eens weten wat een puinhoop. Nou ja, goed, het is erg. Het is allemaal heel verschrikkelijk, het moest niet zo zijn, ik stem het toe. Maar als het nou zo is, dan is het toch redding. Dan is het toch een weg ter ontkoming. Want Jezus Christus is niet gekomen om goede, beste, brave mensen in de hemel te brengen, maar om zondaren zalig te maken. Kom, laat dat woord eens wegen. Als u vanmorgen misschien met het pak, met de last van uw zonde hier gekomen bent, en welke zonde dan ook, van uw eenzaamheid, of van uw strijd, of van uw moeite, of van uw onbegrip, of welke zonde ook. Hij is voor zondaren gekomen. Ja, daar staat zelfs voor de grootste der zondaren. Is dat nou niet een heerlijk evangelie? En dat heeft Jacob nou geloofd. Jacob heeft dat geloofd. Nee, hij is niet vanwege zijn sierlijk christelijk leven in de hemel opgenomen. Maar hij is zalig geworden. Omdat hij te midden van al zijn ellende, en wat een klomp jongens heeft hij gehad, verschrikkelijk. Er is geen één gezin in Vlaardingen die het zo erg gemaakt heeft als de kinderen van Jacob. Er is hier niemand die zijn eigen zoon voor de dood verkocht heeft. Of zijn eigen broer voor de dood verkocht heeft als een slaaf naar Egypte. Ik zie niemand, dat hebben zij wel gedaan. Moordenaars waren het. Toen Dina verkracht was daar in Sichem, toen zei hij, wacht maar even. Wacht maar even, we vertellen dat niet tegen die ouwe. Maar we zien wel een plan te maken, want we maken de hele hap dood daar in Sichem. En ze deden het nog ook. Simeon en Levi. Als die mannen in de pijn van de besnijdenis waren, eerst een mooi verhaaltje. Verzonnen, kom, je moet bij onze kerk komen, je moet bij onze kerk komen. Dat is alles goed. Mag je die nou trouwen? En toen ze bij de kerk wilden komen, toen zeiden ze, wacht, vannacht maken we ze allemaal dood. En ze trokken het zwaard en ze sloegen al de inwoners voor Sichem dood. Omdat de Hemor hun zuster verkracht had. Nou, je zal het toch meemaken als vader? Het is toch eigenlijk, ja, dat zijn geschiedenissen, die hebben we 100 keer gelezen, maar als het nog eens echt, als het nog eens echt door ons met aandacht gelezen wordt, dan zeg je, jongens, het was toch een puinhoop. Het was toch een ellende in dat gezin van Jacob. Nou, en die hele verdere geschiedenis met Jozef, ik hoef het u niet te vertellen natuurlijk. Ze hebben jaren achter elkaar die arme oude man laten wegkrimpen in smart en in ellende. En niemand had het de ziel in zijn lichaam om te zeggen, vader, vader, wij hebben hem verkocht hoor, misschien leeft hij nog. Ze hebben hem laten sukkelen totdat zijn haren wit waren van ellende. En als God hem niet ten goede geholpen had, hij was in zijn smart vergaan. Maar gelukkig, Jacob had een God. En daar komt het nou op aan. En dat wil ik nou tenslotte nog even zeggen. Kijk, Jacob. Jacob had uitzicht op God. Jacob had een hoop in zijn hart op de levende God. En daarom verlangde hij zo naar die eerstgeboorte zegen waar Ezau niks om gaat. Want hoe ingewikkeld het geloof van die oude ook was, ze hadden toch een oog voor de verlosser. Wat ik u straks in het begin al zei. Jacob heeft een oog voor de verlosser. En omdat hij een oog had voor de verlosser, was hij een hongerige en een dorstige naar de gerechtigheid.
En al had hij er nou geen recht op, want Esau had er recht op, heeft hij toch allerlei wegen trachten te bewandelen om bij die verlosser uit te komen. En die wegen die hij bewandelde waren verkeerd, maar de begeerte was goed. De begeerte was goed, daar moet u goed op letten. De begeerte van Jacob was de zegen van de verlosser te mogen krijgen. Van de redder, van de Messias. De weg die hij ging, dat was een verkeerde weg. Die heeft God nooit goed gekund. Daar heeft hij de smartelijke gevolgen van moeten ondervinden zijn hele leven lang. Want Jacob de bedrieger is zijn hele leven lang bedrogen geworden. Lees de geschiedenis maar na. Bij Laban is hij bedrogen geworden met het kiezen van zijn vrouwen. En hij is door zijn kinderen bedrogen geworden. Hij is altijd bedrogen geworden, zijn hele leven lang. Maar dat ene was in Jacobs leven ook waar. Als hij zijn kinderen zegent, dan zegt hij, Juda, gij zijt het. En als hij dan gezegend heeft, dan zegt hij, op uw zaligheid. Wacht. Heren, nou kunt u veel kwaad van Jacob vertellen. Net zoveel, misschien nog meer als van Esau. Maar dan moet u er ook bij vertellen. Ja, Jacob was ook een grote zondaar. Maar hij verwachtte de Heren. Hij had God toch lief. En nou vraag ik, als een woord van toepassing, geliefde broeders en zusters en kinders van de gemeente van Vlaardingen, hoe staat het nou met u? Maar daar gaat het om. U bent ook een kind van het verbond. U draagt ook het teken van het verbond. Misschien net als Jacob en Esau, opgevoed door twee godvrezende ouders, want dat waren ze toch met al hun kwalen en gebreken. En waar gaat uw hart nou naar uit? Nee, ik vraag nou ook niet of dat u vanmiddag uw bekeringsgeschiedenis komt vertellen. Dat zou fijn zijn, als het echt was. Maar ik vraag, waar gaat uw hart naar uit? Want het kan soms ook in ons leven zo donker wezen. Dat we zeggen, Heere, ben ik nou Esau, ben ik nou Jacob, ik weet nog niet. Nou, dan kunt u hierom duidelijk uw hart toetsen. Waar gaat uw begeerte naar uit? Nee, ik weet wel, u hebt veel zonder en veel, en het moest allemaal meer zijn, en uw gebed moest meer zijn, en uw liefde tot God moest meer zijn. En dat weet ik allemaal, dat zeg ik dagelijks tot de Heer. Maar als de Heer dan zegt, wat wilt u dat ik u doe, dan zeg ik, Heer, dat ik u mag zien. Dat ik ziende mag worden. Want ik heb de Heer lief. Ik heb Jezus lief. Omdat hij zich geopenbaard heeft, hier in het woord van zijn genade. En mag u dat nou ook zeggen? En als u het dan uw hart op in de kerk durft te zeggen, zeg het dan maar, zachtjes tegen de Heer alleen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort ook mijn stem. En mijn smekingen en mijn klagen. Dan zeggen de mensen misschien, nou, we zullen eens afkijken. Misschien zegt de dominee het ook nog wel. Er zijn ook wel mensen die een voorkeur hebben. Misschien vertrouwen ze u niet daar. Maar Jacob was een oprecht man, dat zegt God dan toch, hè? En God spreekt toch het laatste woord. En God kijkt gelukkig toch in mijn hart. Dan mogen de mensen zeggen, nou ja, maar hij rijdt ook nog wel eens een scheve schaats, hoor. Dan zal die hij of die zij zeggen, man, je hebt gelijk, hoor. Dat is mijn grote smart, dat scheve schaats rijden, dat verkeer, dat van de weg afdwaalt. Dat weer op het verkeerde pad zijn, dat weer God zijn eer niet brengt. Dat weer niet God zoeken als het hoogste goed. Maar dan zegt Jacob, als hij straks zijn voeten bij elkaar legt, op uw zaligheid, wacht ik op je. Dat zegt hij niet, Heere, ik heb toch lekker die eerstgeboorte zegen aan mijn kant gekregen, hè. Dan zegt hij toch niet, Heere, ik was toch gelukkig niet zoals Esau, hè. Ik heb beter opgepast. Nee, dan zegt hij, op uw zaligheid. Dat betekent hetzelfde als ik zeg, Heere Jezus, ik verwacht het van u alleen. Ik geloof dat u ook voor mij uw leven in de dood gaat. Eer moet je niet rusten, hoor. Ik lees wel eens van die akelige stukjes, dat een mens ook wel bekeerd kan worden zonder Jezus. Ik lees het nergens in de Bijbel. Nergens. Hoe vroom dat dan ook aangekleed is als een beginnend werk, vindt het dodelijk gevaar. Oh nee, ik weet wel wat Gods kinderen bedoelen. En ik weet dat uit mijn eigen leven. Ik weet uit mijn eigen leven dat je God lief kan hebben. En dat je hem hartelijk kan zoeken. En de zoon wel zijn pest kan haten. Zonder dat je oog bewust gericht is op de borg en zaligmaker Jezus Christus. Maar het is dwaas. Als ze dan tegen me gezegd zou hebben. Nou Bertus, jij bent ook een kind van God hoor. Hou maar niet. Dat is dwaas. Nee, de mensen die wijs waren. Die zei, jongen, hou maar aan hoor. Want God heeft nog nooit een zoeker laten staan. Dat is wijs. Nee, niet wegstoten zo iemand. Maar hem meetrekken naar het Lam van God. Want er is geen andere weg. En als je ooit Jezus in je leven ontmoet hebt, dan wil je tot in eeuwigheid geen andere weg van redding. Want alle leven buiten hem en alle mensprijzing buiten hem doet schade aan de eer die Jezus toekomt. En als je Jezus voor jou de dood in zag gaan, als je hem gezien hebt als het Lam voor jouw zonde verbroken, geslacht van God verlaat, dan gun je tot in eeuwigheid geen engel of mens, nog jezelf, enige eer. Maar dan begin je hier te zingen wat we straks eeuwig gaan doen. Lam God, u zij de eer, de lof, de aanbidding en de dankzegging. Jongens en meisjes, ik kan het je aanbevelen voor de tijd en voor de eeuwigheid. De tijd is zo kort. 70, 80 jaar. Dan moet je voor Gods rechterstoel staan. Kom, kies heden wie je dienen zou. Nou, in de kerk, nu. Niet uitstellen tot morgen. Als Gods geest je hart beweegt, kom dan tot hem. Je bent welkom. Vermoeid, belast, jong, oud, man of vrouw. Je zonden staan hem niet in de weg. Laat ze jou dan ook niet in de weg staan. Om je hoofd in zijn schoot te leggen. Om als kind aan zijn voeten neer te knielen. Je handen te leggen. In zijn middelaars handen. Je hart hem te geven. Mijn zoon, hij vraagt erom. En daarbij is de dochter ingestoken. Geef mij uw hart. En sukkelende zondaar. Die toch zegt, ja. Ik zeg ook met Jacob. Onder alle nood. Door alle ellende. Door al mijn zonden heen. Door alle moeilijkheden heen. Door de woestijn heen, waarin ik zoveel gedwaald heb. Door al het verkeerde dat ik in mijn leven gedaan heb. Op uw zaligheid. Wacht ik. O Heere, en ge zult niet beschaamd worden. Zo reis ik getroost. Onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijke huis. Want mijn Jezus geleidt me. En u ook. Door deze aardse woestijn. Hij is gestorven voor mij. Dat zal mijn en uw zware zang zijn. Amen. We danken u de Heere. Lieve Heere, we zeggen u hartelijk dank voor het offer dat u gebracht hebt. Voor de liefde ons betoond op ons levenspad. U laat ons niet zomaar verloren gaan. Uw roepstemmen zijn veel. O Heere, pas u vandaag hier die waarheid toe. In de harten van velen, dan kunnen Esaus nog Jacobs worden. Dan kunnen vervreemden van u nog komen om te denken aan de trouw van uw verbond, de enigste grond van onze hoop en zaligheid. Vastgemaakt in het bloed des verbonds, in het werken, in het leven en in het sterven van u, o dierbare Jezus. Laat die waarheid de schat zijn, waarop we reizen door de tijd naar de eeuwigheid. Ga met ons naar huis. Mogen we vanmiddag weer terugkomen in uw huis. Laat er ook dan spijzen zijn voor hongerigen. Hoor ons, Heere. We hopen het. U zijt een genadig en een barmhartig God. Almachtig. In al uw weg en werk. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotgang in de gemeente is uit Psalm 73. Het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roert hun uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren, maar Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roepen zal. 14 vers 73 vers 14 is onze slotzang. Geliefde, gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.